Welkom bij de Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ko van Etten. Van harte welkom in onze uitzending van zondag 3 augustus. Straks om 10 uur, of om 9:30, kunt u gaan luisteren en kijken naar een dienst vanuit de Adventskerk. Onze voorganger vanmorgen is dominee De Jong. Organist is, ik denk, Simon Stelling, maar anders dan hoort u straks wel wie het als hij nog op vakantie is. Het introslied van vanmorgen wil ik alvast mededelen. Dat is Psalm 92, versen 1, 2 en 3. En we lezen vanmorgen uit Handelingen 16 in 3 gedeeltes van 11 tot en met 40. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Henny.
Ook namens mij heel hartelijk welkom. Fijn dat u weer luistert naar ons platenprogramma. Onze uitzending willen we beginnen met een loflied. Prijs de naam van uw God wordt gezongen door het christelijk Genermuiden mannenkoor Stereo.
Thank you.
U heeft geluisterd naar Prijs de naam van uw God, gezongen door het christelijk Genemuiden mannenkoor Stereo. Maandag 28 juli was de heer J.J. de Kort jarig. Hij woont op het Indiapad nummer 8 en heeft zijn 98ste verjaardag mogen vieren. Ook wij van de Draadomroep willen u van harte feliciteren. Wij willen u het lied Hoor een heilig koor van stemmen aanbieden. Het wordt voor u gezongen door het christelijk mannenkoor Prins Alexander uit Rotterdam. een heilig koor van stemmen werd gezongen voor de heer Kort als felicitatie bij zijn 98ste verjaardag. Een plaatje aanvragen voor een jarige of gewoon omdat u een mooi lied vindt, kan altijd bij Marijke Helverstein, Maastraat 20 en haar telefoonnummer is 47-2348. Er zijn geen verzoekjes binnengekomen, dus vervolgen we de uitzending met zelf uitgekozen liederen. Als eerste heeft Ko klaar liggen, Schoonste Heer Jezus, het christelijk mannenkoor uit Scheveningen gaat het uitvoeren. Mannenkoor uit Scheveningen zong Schoonste Heer Jezus. De Heilige Stad gaat nu vertolkt worden door het hervormd kerkkoor uit Hazerswoude.
Thank you.
Het hervormd kerkkoor uit Hazerswoude liet u luisteren naar de Heilige Stad. Dan gaan we nu verder met het christelijk evangelisatiekoor uit Winterswijk. Ze zingen het lied Neem Heer mijn beide handen. Ze doen dit onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Evangelisatiekoor Winterswijk zong Neem Heer mijn beide handen. En ons laatste lied van vanmorgen is U kan ik niet missen. En het wordt gezongen door de bariton Piet Hunning.
Thank you.
kan ik niet missen, werd gezongen door Piet Hunting.
We gaan nu overschakelen naar de morgendienst vanuit de Adventskerk. Voorganger is dominee de Jong. De muzikanten vandaag zijn Robert Bezemer en Sebastiaan Weiland. Het introslied van vanmorgen is Psalm 92, versen 1, 2 en 3. En de schriftlezingen zijn het Handelingen 16, vanaf vers 11 tot en met vers 40. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jani Fausert. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee De Jong uit Gouda. Orgel en vleugel worden vandaag bespeeld door Robert Bezemer en Sebastiaan Weiland. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte vanmorgen gaat naar Xenia Hospice Leiden, een hospice voor jongeren van 16 tot circa 40 jaar, die vanwege een levensbedreigende ziekte in een huiselijke omgeving de intensieve zorg die ze nodig hebben ontvangen. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Graafland en mevrouw Westmaas, Prins Hendrikstraat 204. En het tweede boeket met een bemoedigende groet gaat naar mevrouw Van der Kolk, Smit, Stellingmolen 53. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 92, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet loslaat wat zijn handen eens begonnen zijn en zo trouw houdt tot aan het einde van de tijden. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus de Christus. Amen. We zingen verder uit het boek van de psalmen en wel psalm 145 en daarvan het eerste vers. Psalm 145, vers 1. Woorden als woorden van bezinning en inkeer. Waar sta ik? Waar staan wij tegenover onze naasten, tegenover de Heere God, tegenover de wereld? Woorden van inkeer, maar tegelijkertijd ook woorden die richting geven. Woorden die iets aangeven van de contouren van het Koninkrijk van God. Ik lees uit Filippenzen 1... En we antwoorden daarop met het zingen van lied 632. Paulus schrijft: hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zoals ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig bent, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk meeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Amen.
MUZIEK
U willen danken, Heer onze God, dat we ons op deze dag mogen verbinden met zoveel die ons zijn voorgegaan. Dat we ons mogen verbinden met de apostel Paulus en de gemeenschap, de gemeente van Filippi. We danken u dat woorden tot ons mogen komen, bijna 2000 jaar oud. Woorden tegelijk die geldingskracht hebben, ook voor de dag van vandaag. Woorden van eenheid, terwijl wij vaak zo verdeeld zijn. Terwijl we zelf vaak al twijfelen en onzeker worden. Woorden om het eigen belang en het ego terzijde te schuiven. Terwijl wij onze eigen mening toch ergens wel best belangrijk vinden. Heer, we danken u dat we ons zo verbonden mogen weten met gedachten, met woorden van vermaan. Woorden die ons bepalen bij wie wij zijn. Als mensen, als schepselen van uw hand. En tegelijkertijd als mensen die schuldig staan tegenover u, omdat dat ego toch vaak voorop staat. Omdat de eenheid soms ver te zoeken is. En wij bidden u, wil dan in en aan ons hart bevestigen dat het anders kan en dat het anders moet. En dat wij in ons pogen ons gedragen en gesteund mogen weten door Jezus Christus. Dat wij in ons falen, want in het pogen hoort dat er ook bij, het proberen. Dat wij in ons falen en ons zondigen vergeving mogen vinden bij hem. Bij hem die de weg van het leven, maar ook de weg van het lijden en de dood is gegaan. Voor ons. Heer, wil ons dan zegenen als we ons vanuit dat fundament openstellen voor u. Onze oren, onze ogen, onze harten, onze levens. Kom dan met uw geest, kom dan met uw woord, ook vanmorgen, en zegen ons daarin. In uw aanwezigheid, in uw kracht, in uw veranderende kracht. De dynamiek van uw geest. Kom in ons midden, kom in de woorden, kom in onze levens. En doe ons merken dat u ons niet alleen laat, maar dat u zich opnieuw ook vandaag met ons verbindt. Wil zo ons nabij zijn, ons zo steunen en sterkeren, hier met elkaar in de kerk, de kinderen zometeen in hun eigen kinderkerk. Wil ons steunen en sterken en de weg wijzen van uw koninkrijk. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Als kinderlied had ik gedacht, lied 883, en dan had ik in mijn mail erbij gezet in kanon met een vraagteken, maar ik heb geen uitroepteken gekregen, dus ik weet niet helemaal zeker of dat goed gaat. Maar we gaan het toch maar proberen en anders dan gaan we het merken of de communicatie goed of toch iets minder goed verlopen is. Ik weet niet of jullie het kennen eigenlijk. We gaan het eerst maar een keer met elkaar zingen en dan een paar keer, daar zal de organist ons dan wel in leiden en begeleiden, een paar keer in kanon. Ik zou denken als dit groep 1 is, pianist begeleidt ons, en dat komt in orde met de kanon. En het komt in orde met de kanon. Helemaal goed, zie je, kijk, mooi. Dan zingen we het een keer met elkaar, dan zijn we er weer even in. En dan is dit groep 1 en dit groep 2. Dus dit groep 1 en dit groep 2 moet lukken, volgens mij. Breng ik verdeeldheid? Ik geloof het, hè? Ja. En dat ging nu net over eenheid, maar we gaan het proberen. King of Kings. Misschien moeten we de volgende keer de dingen nog even uit het hoofd leren in verband met de beamer. Dat is een beetje lastig, alle teksten op één slide te krijgen. Maar mooi. De kinderen die dat willen mogen naar de kinderevendienst. En wij gaan dan zo meteen onze schriftlezing hier lezen uit Handelingen 16. Wie wil, mag naar de kinderevendienst. Wij lezen vandaag uit Handelingen 16 en dat we zo net lazen uit de gemeente, uit de brief aan de Filippenzen is niet helemaal toevallig, omdat we in Handelingen 16 uitgebreid lezen over het eerste bezoek dat Paulus brengt aan de gemeente van Filippi. We doen de schriftlezing in vieren. En we antwoorden steeds met een couplet uit gezang 470 uit het oude liedboek, wat Vliet of Bezwijk. En dat doen we verder steeds zonder nadere aankondiging. Handelingen 16 vanaf vers 11. En we lezen dat dus in vieren. Je kunt zeggen eigenlijk, het begint met de presentatie van waar gaat het nu eigenlijk over. Dat zou op zich een afgerond verhaal, kleine episode kunnen zijn, een kleine scène uit het leven van Paulus. Maar dan gaat het verder en jou zou kunnen zeggen, na die inleiding volgen er drie scènes vervolgens op zich die iets zeggen over dat verblijf van Paulus en de zijnen in Filippi. Handelingen 16 vanaf vers 11. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag erop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong er bij ons sterk op aan. Toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je, in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuur. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurs hun de kleer van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hem met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hen en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze. De preek als een richting waar het naartoe gaat, woorden uit Handelingen 16 en wel uit vers 31, waar dan staat: geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. En met die nadruk op dat Heer. En straks na de preek willen we samen zingen van lied 840 en daarvan de verse 1 en 2. Lied 840. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal, denk ik, een jaar of 15 geleden zijn, nog iets meer denk ik, dat ik met een groep predikanten naar Londen afreisde. We gingen daar op bezoek naar een aantal projecten die genoemd werden Fresh Expressions of Church. Als je dat letterlijk vertaalt, dan is dat zoiets als frisse expressie, frisse uitdrukkingen van kerk zijn. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen, nadat dat ook in Nederland wel voet aan de grond gekregen heeft, pioniersplekken. Dus opnieuw beginnen met kerk. En we bezochten ook in het kader van dat bezoek, wat ook een beetje rond de zondag, rond het weekend was vormgegeven, bezochten ook een aantal vieringen. En zo kwamen we op zondagavond in de East End van Londen, het vroegere armste gedeelte van Londen, tegenwoordig al behoorlijk verjupt, maar toen toch ook nog wel degelijk ook met sporen van die armoede, van die ellende van vroeger, kwamen we in een pioniersplek, 's avonds, waar de gemeente vierde, de gemeenschap vierde. En dat was best een aardige groep mensen, 100, 150 kerkgangers, veel jonge mensen, in die zin heel erg hoopgevend. Maar in het gesprekje na de preek, na de dienst, werd duidelijk, in een gesprekje met de predikantsvrouw, dat het nog maar de vraag was of deze gemeenschap levensvatbaar was. Of het zou kunnen voortbestaan. Die aantallen waren helemaal zo gek nog niet, maar financieel was het bepaald niet echt draagkrachtig. Dan zou je kunnen zeggen, wat jammer voor al die inspanningen, voor die voorgangers en gezin, wat jammer voor die mensen die betrokken zijn geraakt, wat jammer ook voor die mensen die hun schouders eronder hebben gezet. Maar deze predikantsvrouw die zei zoiets als: wat jammer zou het zijn voor de wijk. Dus niet voor de gemeenschap als zodanig, maar voor de wijk. Ze hadden zich gefocust op een project voor prostituees die uit de prostitutie wilden komen. En probeerden zo een hele concrete diaconale bijdrage te leveren aan wat er in die wijk speelde en wat er in die wijk gebeurde. Zouden we gemist worden? Dat was tegelijkertijd haar kritische vraag. Zouden we gemist worden? We zijn bezig, we zijn aan het werk. Misschien zal dat weer verdwijnen. Maar zouden we dan gemist worden? Dat is best wel een spannende vraag natuurlijk. Om die te stellen. Zouden wij gemist worden? Zouden jullie gemist worden? Zou de gemeente van de Adventskerk gemist worden? Als die er niet zou zijn, even afgezien van het gebouw en afgezien van wat het lidmaatschap van de kerk, wat het geloof voor jezelf betekent. Zou de gemeenschap gemist worden? Best wel een pittige vraag. Hoe kom ik daarop? Die gemeente van Filippi is eigenlijk een hele, hele kwetsbare. Dat begint al in het begin van het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Het is een Romeinse kolonie, een Romeinse stad met Romeins recht. Waarschijnlijk waren er eigenlijk niet of nauwelijks Joden aanwezig in deze stad. Hooguit wat, zoals dat wel genoemd werd, liefhebbers. Dus mensen, Romeinen met een Romeins burgerrecht, mensen die belangstelling hadden voor de Joodse religie, voor de Joodse overtuiging. En waaraan kun je zien dat het eigenlijk maar een hele kleine, kwetsbare, ook Joodse gemeenschap is? Dat kun je zien aan het feit dat ze samenkomen ergens aan de rand van de rivier. Een gebouw is er niet, kennelijk. Maar een plek is voor hen gereserveerd om samen te bidden. En waarom de rivier? Dat is ook niet echt toevallig. Dat heeft er alles mee te maken dat voor de reinigingsrituelen, je zou kunnen zeggen, maar dat is niet helemaal één op één juist, je zou kunnen zeggen een soort van doop, maar een doop die dan steeds herhaald wordt. Reinigingsrituelen, daarvoor was stromend water nodig. Daarom die plek aan de rivier, bij het stromend water. En als Paulus dan daar begint, want daar begint het steeds voor Paulus, het begint steeds bij de synagoge. Daar wil hij niet omheen. Dat is ook goed in die zin dat wat dat betreft wij in de Bijbel altijd beginnen met het Oude Testament, het Eerste Testament. Daar begint het. En Paulus begint daar dus ook. Die gemeenschap is kwetsbaar, dat zie je niet alleen aan het gebouw, dat zie je ook aan het feit dat ze eigenlijk nauwelijks enige omvang hebben. Een groep vrouwen. En dat betekende in die tijd dat je geen echte Joodse eredienst kon houden. Daarvoor waren mannen nodig. De groep is klein en kwetsbaar, een aantal vrouwen. Tegelijkertijd kun je zeggen, het zijn dan toch ook maar weer die vrouwen die daar samenkomen. Die vrouwen die op een of andere manier dat verlangen naar God levend houden. Die daar vorm aan proberen te geven in gebed, in gesprek. En waarschijnlijk dus ook in het lezen van de Torah. En Paulus die begint daar. Paulus begint daar bij deze vrouwen. Hij raakt met hen in gesprek. Er is ruimte voor het evangelie, ruimte om te vertellen over Jezus Christus. En uiteindelijk is er dan één die met haar gezin, Lydia, de purperverkoopster, die met haar gezin tot geloof komt en gedoopt wordt. Een kwetsbaar begin. En dan begint het. Dan begint het pas echt. Ik zei al, we lezen het in vier. Dat heeft te maken met dat begin en die drie scènes die daarop volgen. En dat begin, dat zou je van kunnen zeggen, dat is het verhaal van Filippi. Het had daarmee ook afgelopen kunnen zijn. Lees elders in het boek Handelingen en je komt steeds een Paulus tegen die dan ook weer verder trekt. Hij zaait en gaat verder. Maar het lijkt er sterk op dat Lucas, onze verteller, onze auteur, ons op een ander spoor wil zetten. Staat dan in de vertaling een andere keer. In het Grieks staat er zoiets als en het geschiedde. Dat kun je ook als een andere keer vertalen. Maar in ons hoofd zit denk ik toch nogal ergens iets met die oude taal en het geschiedde. Oh ja, dat is kerst. Dat is Lucas 2 en het geschiedde in die dagen. En tot drie keer toe en het geschiedde. Met andere woorden, je moet gaan opletten. Hier wordt geschiedenis gemaakt. Dit is niet zomaar iets, dit is niet zomaar een andere keer. Nee, het voorafgaande is misschien interessant. Goed om in de notulen als het ware van de kerkraad op te tekenen. Maar nu gaat het pas echt beginnen. Nu lijkt het erop dat God echt aan het werk gaat. Echt aan het werk gaat hier in Filippi. En het geschieden. Paulus onderweg, daar in Filippi, opnieuw naar die gebedsplaats die we hebben leren kennen. Het is niet duidelijk of het op Sabbat is of niet. Kennelijk is dat hier niet echt relevant. En als ze onderweg zijn naar de gebedsplaats, misschien dat ze ook elke dag daar wel kwamen, want dit verhaal, deze episode herhaalt zich. Er komt een jonge vrouw langs, een jonge vrouw met, zo staat dan letterlijk, een pneumapython. Nou, dat woord pneumapython, dat kunnen we denk ik min of meer grofweg wel begrijpen. Het pneuma van pneumatisch, een pneumatische boor waarin luchtdruk een grote rol speelt. Pneuma, dat is geest. Lucht, adem, druk. En python, niet helemaal ten onrechte, als je dat zou verstaan, als je daar iets zou horen van, hé, dat is zo'n slang, zo'n wurgslang. Bedoeld is waarschijnlijk in dit geval niet zozeer een slang als wel een draak. In ieder geval een bedreigende figuur. En als wij python horen en slang denken, dan is dat ook beslist niet verkeerd, want het is een geest van de kwade, de boze, de duivel. Een duivelse geest, een kwade geest. En zij loopt met Paulus en de zijnen op en ze roept steeds opnieuw. Dat is niet vreemd, want dat was haar werk om te roepen, om waar te zeggen, om mensen duidelijk te maken waar de toekomst lag, waar hun toekomst lag. En mensen die kwamen naar haar toe en wilden graag, maar al te graag weten wat hun toekomst was. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Wat zouden we soms toch graag weten wat er morgen of overmorgen gaat gebeuren, hoe ons leven er verder uitziet. Daar zouden we misschien ook wel geld voor over hebben, als we er echt in zouden kunnen geloven. Tegelijkertijd zit in die waarzeggerij iets dubbelzinnigs. Want het gaat terug, ook die pneumapython, dat gaat terug op het orakel van Delphi. Een plek in het oude Griekenland waar mensen naartoe gingen en waar een priester, bedwelmd door de gassen die uit een rots kwamen, orakelde. En dat orakel is nooit helder, dat orakel is nooit scherp, het is altijd dubbelzinnig. Je weet nooit echt waar je aan toe bent. Het lijkt wel, wat dat betreft, wel iets op de horoscoop. Die nog altijd wordt afgedrukt in allerlei bladen. Je kunt het ook vinden op internet als je gaat zoeken. Wat is mijn horoscoop? Wat is mijn toekomst? Nou, vaak denk je, hé, dat heeft ook wel iets van mij. En dat is niet toevallig, want zo is het geschreven, dat jij je herkent. Maar deze vrouw die roept. En wat ze roept is eigenlijk nog niet eens zo onwaar. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Vink, klopt. En verkondigen jullie hoe je gered kunt worden. Klopt, Vink. Dus wat is nou het bezwaar van Paulus? Het bezwaar lijkt te zijn dat het maar doorgaat. Dat het bijna ridicuul wordt. Als iemand je achterna loopt en je iets toeroept, dan kun je dat voor een keer misschien wel achter je laten. Ach, laat maar. Weet niet beter. In de war. Maar als dat dag op dag op dag gebeurt, dan begint het irritant te worden. En is de vraag ook nog maar hoe betrouwbaar die boodschap is of hoe betrouwbaar dat roepen is. Met andere woorden, het doet ook wel iets afbreuk. Dat steeds maar weer roepen, dat steeds maar weer schreeuwen met diezelfde kreten over God en over redding. Toch, het is niet zozeer dat Paulus uit een soort hoogstaand principe, ik moet God of het evangelie hoog houden, zich omdraait op een gegeven moment. Nee, het is Paulus die zich irriteert. Sowieso opvallend in Handelingen 16, dat Paulus hier niet zozeer de Mr. Nice Guy is, degene die het allemaal aardig doet, charmant, aansprekend. Nee, hier in het eerste gedeelte en in het volgende gedeelte zal het niet echt anders zijn. Hier laat Paulus iets zien van zijn eigen gevoelens, van zijn eigen ongenoegen. Er staat eigenlijk in feite, hij heeft er genoeg van. Hij heeft genoeg van dat geschreeuw. En dan draait hij zich om en zegt hij tegen haar, geest, ga uit van haar. In naam van Jezus Christus, ik zeg je, ik beveel je, verlaat haar. En op dat moment gaat de geest uit haar weg. Vervolgens eindigt dat dan in mishandeling, in stokslagen. Een overheid die zich in dienst laat stellen van haar heren, haar eigenaren. En Paulus en Silas geraken in de gevangenis. Let wel, er wordt hier gesproken, en dat is niet toevallig, over de heren van deze slavin. Niet toevallig, daarom las ik die tekst ook toch wel een beetje de kern van het verhaal, letterlijk en figuurlijk de kern van het verhaal. Geloof in de Heer Jezus. Thema doemt op. Zou je kunnen zeggen, wie is er nou werkelijk Heer? Wie heeft er nou werkelijk bezit? Wie heeft nou werkelijk de touwtjes in hangen? Wie bepaalt waar het naartoe gaat? Geloof in de Heer Jezus. Maar goed, eerst lijkt het alsof die andere heren ertoe doen, de eigenaars van deze slavin. Paulus en Silas in de gevangenis. Gemarteld, geslagen, daar brengen ze de nacht door. En ze worden niet alleen opgesloten, ze worden ook vastgezet. En dat is nog zo'n thema dat zich hier voordoet in dit gedeelte. Het gaat over redding, het gaat over bevrijding, het gaat over loskomen. Nou, de apostelen worden vastgezet. Waar is het evangelie? Waar blijft het evangelie? Ze zitten in de gevangenis en 's nachts bidden en zingen ze. De tweede Korinthebrief stelt Paulus op een gegeven moment ook de slechte dingen, de akelige dingen die mij zijn overkomen, heb ik in dienst kunnen stellen van het evangelie. Heb ik kunnen gebruiken voor het evangelie. Nu, dat gebeurt ook hier. Ze zitten in de gevangenis. Je zou kunnen zeggen, ja, poeh, eindpunt, doodlopende weg. Maar nee, ze gebruiken het als een aanknopingspunt om verder te komen. Om het evangelie te verkondigen. En met nadruk wordt ons ook verteld, anderen luisteren met aandacht. Vervolgens die aardbeving. Die aardbeving die alles op losse schroeven zet. Alle zekerheden, ook onze zekerheden, ze worden, ja, als het ware losgemaakt. Paulus en Silas, ze zijn gevangen, de deur zit op slot, het blok zit dicht, maar het wordt allemaal opengeslagen, opengerukt. En als dan die aardschok er is en de gevangenbewaarder, de cipier, angstig wordt, want als een gevangene, zijn hele verantwoordelijkheid, die wordt als het ware van hem afgenomen, dan zegt Paulus, dan roept Paulus, als hij de hand aan zichzelf wil slaan, als hij zelfmoord wil plegen, niet doen, we zijn nog allemaal hier. Weer Paulus die net even anders doet, in dit geval helemaal niet zo onaardig eigenlijk, door te blijven waar hij zit. Tegelijkertijd zou je ook kunnen afvragen, wat vreemd dat Paulus hier nu blijft zitten, dat Paulus en Silas blijven zitten, dan worden ze in vrijheid gesteld, dan krijgen ze de ruimte, is het een wonder, wie zal het zeggen, maar in ieder geval ze kunnen weg en ze doen het niet. Het wordt heel deze episode, heel deze reeks van gebeurtenissen, die geven alle ruimte, die geven alle aanleiding om het evangelie te verkondigen. En dat is wat hier ook gebeurt. Want de bewaarder die komt naar hen toe. In wat voor toestand komt zo iemand bij Paulus en Silas? Ja, verward lijkt me. Onzeker, wat gebeurt er allemaal? Eerst die aardbeving, alle aanleiding om jezelf het leven te benemen, want je hebt niet kunnen doen wat je moest doen. Aan de andere kant, de verwarring om, maar ze zijn er nog, ze zijn niet weggelopen. In ieder geval, hij komt naar hen toe en vraagt, wat moet ik doen om gered te worden? Heren, zo zegt hij letterlijk, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus en Silas worden hier dus heren. En dan is het antwoord van Paulus, geloof in de Heer Jezus. En ze verkondigen het woord van die Heer en hij, zijn huis, ze laten zich dopen. Maar daar gaat het dus om. In ieder geval, daar gaat het ook om in dit gedeelte. De vraag, wie is er nu Heer? Wie is het nu die aan de touwtjes trekt in jouw leven? En dat is geen eenvoudige vraag. Want hoe werkt onze samenleving? Hoe zit dat in elkaar? Nu, wij geloven, tussen aanhalingstekens, wij geloven in onze westerse samenleving in de autonomie van het individu. Je bent autonoom. Jij bent verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet, voor wat je laat. Als je geen geld verdient, jouw schuld uiteindelijk. Als je het goed doet, jij hebt het gedaan. Wie is de Heer van jouw leven? Kun je zeggen met de catechismus dat je in leven en sterven het eigendom bent van Jezus Christus? Hè, dat Hij de Heer is van jouw leven? Of zijn er toch stiekem allerlei andere dingen? En dat kan van alles zijn. Dat kan het werk zijn waar je helemaal door wordt opgeslokt. Het kan iets zijn van een verslaving misschien. van wat voor aard dan ook. Wij denken dan direct aan alcohol en drugs, maar verslaafd zijn kun je op alle mogelijke manieren. Als je het niet laten kunt, als je iets niet laten kunt, als je iets niet los kunt laten. Over vrij zijn gesproken, over bevrijd worden gesproken, over gered worden gesproken. Dopen wil dan zoveel zeggen als, ik ben niet onder de macht gesteld van die verslaving, ik ben niet onder de macht gesteld van al die heren, van al die mannetjes in mijn leven, die wel bepalen wat ik zal doen. Nee, uiteindelijk is er maar één Heer in mijn leven en dat is Jezus Christus. En dan nog, hè. Dan nog zijn er natuurlijk allerlei momenten waarop je als het ware bij hem vandaan getrokken wordt. Dat je toch die druk voelt van de autonomie. Ik beslis, ik moet het zeggen. Dan zijn er nog die momenten van dat verslaafd zijn van die andere heren over je leven. Maar redding. Hem de Heer van je leven laten zijn, dat wil dan toch zoveel zeggen als dat bij hem ook dan vergeving te vinden is. Dat hij verzoent in de weg van leven, lijden en dood. En opstaan natuurlijk, weer opstaan, weer verder gaan, opnieuw proberen, een nieuwe kans krijgen. En zo komen we bijna als vanzelf in het derde gedeelte van de derde scène van Paulus en Silas en de zijne in Filippi. De morgen, de stadsbestuurders die Paulus en Silas willen laten gaan. Eigenlijk ook bijna karikaturaal hoe dat werkt, hè? Hoe bestuurders werken. Ze willen ze kwijt, het is vooral lastig. Deze twee mannen, ze vinden daar vast het nodige van, wat Paulus en Silas hebben gedaan. Natuurlijk, het is niet goed wat ze hebben gedaan, maar eigenlijk interesseert het ze niet. Ze willen van het probleem af. Ze willen van het probleem Paulus en Silas af. Ze willen van het probleem Joden af. Ze willen het van het probleem Jezus af. De onrust die dat geeft. En dan opnieuw. Daar zit bijna iets hooghartigs in van Paulus. He, als die bestuurders, die stadsbestuurders dan komen en ze zeggen tegen Paulus en Silas, ga maar, jullie mogen naar huis gaan. Als ze hun bode dan sturen en zeggen Paulus, ho ho, kom zelf maar. Kom het zelf maar zeggen. Jullie hebben het laten gebeuren dat wij niet als Romeins burgers zijn behandeld. Dat we niet hebben gekregen waar we als Romeins recht, vanuit het Romeinse recht, recht op hadden. Jullie hebben het laten gebeuren. Kom dan zelf maar. En tegelijk zit ook daar iets ongemakkelijks in bij Paulus vandaag. Dus niet een soort ideaalfiguur, niet een soort van heilige, niet direct het voorbeeld. Maar wel dat je ziet dwars door alles heen, dwars door dat soms dwarse gedrag van Paulus ook heen, daar komt het evangelie naar voren. Daar werkt het evangelie door. En zo vertrekken ze. Zo gaan ze uit de stad weg, nadat ze afscheid hebben genomen. Terug naar het begin. We zijn dicht bij het amen van de preek, zo je begrijpt. Terug naar het begin. Hoe gaat dat verder met die gemeenschap daar in Filippi? Zullen ze gemist worden? Want het is bijna niks. Als Paulus daar weggaat, dan zijn er twee gezinnen, twee huizen, twee huishoudens. Dat moet je waarschijnlijk breed opvatten. Hè? Niet alleen een gezin, maar ook het personeel eromheen. Waarschijnlijk ook kinderen. In ieder geval geloven. Ik geloof zeggen is niet eens zo heel erg belangrijk. Het lijkt er vooral om te gaan wij geloven. Het is niet zo in het evangelie dat je voortdurend op die autonomie wordt afgerekend, dat jij moet zeggen ja. Nee, je bent ingebed in een gemeenschap. Zoals je ook vanmorgen hier zit als Adventskerkgemeente, als gemeenschap. En misschien heb jij of jij of jij het misschien wel even niet zo heel erg met het geloof, maar je bent hier vanmorgen. Dan mag je je gedragen weten door de anderen. Zoals ook die verlamde man ooit bij Jezus gebracht werd. Ja, niet dat hij zelf direct geloofde, vertrouwde, dat staat er allemaal niet. Nee, Jezus ziet hun geloof, het geloof van die mannen, van die dragers, dat ziet Jezus aan. En zo is het hier ook met dat, ja, die huizen die gedoopt zijn, die huizen die gered zijn, die huizen die bij Jezus gebracht worden. Niet zo individueel als wij nu willen denken, als onze cultuur in elkaar zit. Nee, je maakt deel uit van die gemeenschap en daar mag je op pleiten. Maar goed, wat blijft er over? Hoe fragmentarisch, hoe kwetsbaar is het? Nou, in ieder geval die gezinnen. De vraag is, wat doet het in Filippi? Nou, je zou kunnen zeggen, er is één heel klein teken buiten de gemeenschap. Buiten de geloofsgemeenschap. En dat is die vrouw die gered is van die kwade geest. Waar alles als het ware upside down gezet is. Waar alles ondersteboven gekeerd is. Haar leven, heren die heerschappij over haar hadden, die aan haar verdienden. Eén klein teken van verandering, van vernieuwing. Maar het is er, het begint. En daar ligt misschien uiteindelijk ook wel de hoop, naast de gemeenschap die hier door Paulus gesticht wordt, dat er iets van verandering in die stad begint plaats te vinden. Iets van verandering. Iets. Maar het is wel een begin. Wij lezen er vandaag over. Nog steeds leest de kerk Handelingen 16. En wij leven uit dat geloof van waaruit Paulus eens geleefd heeft. Geloof in de Heer Jezus. En niet anders. Amen. hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van Christus. Ik mag u verzoeken om op te staan. Kinderen mogen terugkomen en dan is goed. Fijn dat jullie terug zijn. Op zondag 27 juli, vorige week zondag, is op de leeftijd van 95 jaar overleden Margaretha Hendrika Schouten-Hogendoorn. Ze woonde in Rijnzaten. De rouwdienst heeft afgelopen vrijdag in familiekring plaatsgevonden en werd geleid door mevrouw Marta Tichelaar. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de overige begraafplaats. Mogen de heren ieder troosten die rouwt om het heengaan van Margaretha Hendrika Schouten-Hogendoorn. Ons danken en bidden. U willen we danken, Heer onze God, omdat we niet alleen staan, niet alleen staan voor uw aangezicht, als gemeente, als gelovigen, maar omdat we ons verbonden mogen weten, sterker nog omdat we verbonden zijn, alleen al in de doop, in die ene doop in Jezus Christus. Met mensen nu, hier, vandaag, aanwezig. Met de gemeente van Filippi 1 en met zoveel anderen die ons zijn voorgegaan. We danken u dat u ons duidelijk maakt opnieuw. Dat u ons oproept om onszelf de vraag te stellen wie of wat de Heer is van ons leven. Heer, we bidden u dat we die vraag in alle oprechtheid mogen beantwoorden. Dat we niet zullen wanhopen, dat we niet zullen twijfelen. Ook al kunnen we misschien niet volmondig en volledig vanuit ons hart ja zeggen. Heer, dat we beseffen dat we gedragen mogen worden, gedragen in en door het geloof. Heer, zo bidden wij u voor uw gemeente, dat we oog hebben voor elkaar en niet zomaar oog hebben voor elkaar, maar dat we iets mogen proeven, elkaar ook mogen steunen, opbouwen als het gaat om het geloof, als het gaat om motivatie, als het gaat om beweegredenen om te geloven, om ons leven aan Christus te geven. Heer, help ons daarbij om de juiste woorden te spreken, om te zien wat nodig is en ons zo de weg te wijzen. Heer, zo bidden wij u voor gelovigen die vervolgd worden, waar ook ter wereld, die misschien hopen op een wonder, maar dat zo direct lichamelijk, fysiek als Paulus en Silas in de gevangenis niet meemaken. Wij bidden u dat ze zich gedragen mogen weten door u, door het geloof van uw kerk. Heer, zo bidden wij u ook voor het Joodse volk, juist nu, in tijden van onzekerheid, waarbij we natuurlijk best weten dat de staat Israël weer van een andere orde is dan het Joodse volk, dan uw volk. Dat we daar geen isgelijkteken kunnen zetten. En tegelijkertijd, zoals negatieve sentimenten opkomen daar in Filippi, zo komen ze nog steeds op, ook vandaag. En tegelijk, Heer, we kunnen niet anders dan bidden voor Joden en Palestijnen. Voor slachtoffers van onrecht, voor slachtoffers van geweld, waar die ook vallen. En we dragen hen aan u op, we dragen die ontzettend complexe situatie aan u op. Want naar de mens gesproken weten we niet goed waar het heen gaat, waar het heen moet en wat wij zouden kunnen doen. Heer, zo leggen wij ons leven voor u neer, ook in een ogenblik van stilte. Samen zeggen wij dan en vatten wij samen wat gezegd is en wat ongezegd gebleven is in de woorden die Jezus ons aanreikt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag dan nu uw gave geven in de collecte. Daarna zingen we ons slotlied, lied 871. Het is een beetje laat geworden, want ik was iets te enthousiast met preken vanmorgen, denk ik. Maar goed, die 5 minuten. Lied 871 na de inzameling als slotlied. Ga dan heen naar de plaats waar God je roept en stelt en laat je dragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in gemeenschap met de Heilige Geest is, blijft met jullie allen.
We hebben voor de komende week, voor zover we weten, geen jarigen onder ons te melden. Maar wilt u een plaatje voor een jarige aanvragen of zomaar, omdat u een lied mooi vindt, dan kan dat bij het vertrouwde adres van Marijke Helverstein, Maastraat 20 en haar telefoon is 472348. Dan draaien we nog een laatste plaat, zegenbeden voor u. Het wordt gezongen door koor en samenzang vanuit Genemuiden onder leiding van Johannes Pieter Schrijver. De zegenbede werd voor u gezongen door koor en samenzang vanuit Genemuiden.
Zo zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze morgenuitzending. We wensen u voor straks alvast een smakelijk eten en een fijne zondag. Uitzending van Studio Adventskerk, de Draad om Beroep van de Hervormde Gemeente van Alphen aan den Rijn.